Efeze hoofdstuk 6, vanaf vers 10. De Bijbel zegt ons: verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. En dan ieder zegt: amen. Ons thema is: houd stand. Ons thema is: houd stand. Wie van u houdt van strijden? Amen. Niet tegen elkaar, hè? Dat is niet de bedoeling, dat wij tegen elkaar strijden. Tegen broeders en zusters, of zelfs tegen de wereldling. Zelfs dat is niet de bedoeling. God wil dat wij vrede hebben, zoals het woord van God zegt, houd zoveel mogelijk vrede met iedereen. En daarnaast zegt Jezus ook: heb je vijanden? Heb je vijanden?
Lief.
Heb je vijanden lief? Dus maar hoe dan ook, of je het wil of niet, er is altijd strijd gaande in de geestelijke wereld. Ook als u als christen bent, het christelijk geloof, hoort een liefhebbende geloof te zijn, dat je van elkaar houdt, dat je van God houdt. Maar zolang er zonde is in de wereld, is er strijd. Zonde probeert over de mensen te heersen, zoals Paulus zegt: wat ik wil doen, het goede, dat doe ik niet. En wat ik niet wil doen, het kwade, dat doe ik juist. Is dat ook uw ervaring? Juist die neiging is er. Maar het is belangrijk om te weten dat er strijd is in het geestelijk leven. En daar zijn strijdende partijen. Daar is het leger van de duisternis, van Satan. En daar is Gods kinderen met God aan de leiding. En er is constant strijd. En de boze probeert ons van alle kanten te beroven. Maar het is belangrijk, zoals Paulus ook zegt, dat wij de gehele, niet alleen maar een deel, maar dat wij de gehele wapenrusting aandoen. En dat is van groot belang. Passief blijven is geen optie. Je kunt niet zeggen: nou, laat de ander maar strijden. Want als wij passief zijn in het geestelijk geloof, de boze zorgt ervoor dat wij verslagen worden. Dat wij in de hoek worden gedreven. En dat is niet de bedoeling. God wil dat wij staan zullen in de vrijheid die God, Jezus Christus, ons gegeven heeft. Dus wij kunnen niet zeggen: nou, laat de ander maar voor ons bidden. Laat de ander maar strijden. Sommigen zijn geroepen om te strijden. Nee, we zijn allemaal geroepen om te strijden. Kunt u amen zeggen? Gods kinderen dienen te strijden de goede strijd, zoals Paulus zegt. Nou, in deze boodschap staan we stil bij het ene thema: houd stand. En Paulus zegt het verschillende keren in het boek Efeze om stand te houden. We zullen dat ook lezen. 2 Timotheus 2 zegt ons: leid verdrukkingen als een goed soldaat. We zitten in het geestelijke leger van God. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Wie wordt er verdrukt? Wij worden verdrukt. De boze probeert ons te onderdrukken, zoals het volk van Israël in Egypte werd onderdrukt. Ze werden beroofd van hun vrijheid, ze werden beroofd van hun kinderen. We denken maar dat de zonen in het Nijl werden geworpen. Ze werden beroofd van wat zij bezaten. En de Bijbel zegt ons: leid verdrukking als een goed soldaat. Een goed soldaat van Christus is niet een soldaat die aan het verliezen is, die terrein aan het verliezen is, maar een soldaat die stand houdt, die zijn mannetje staat, die niet wegloopt, maar die brani is en moedig is. Zijn we moedig vandaag? Sommige broeders en zusters, zijn we moedig vandaag?
Amen.
Halleluja. Nou, vanaf het begin, als wij Jezus woorden lezen in Matteüs 16, dan heeft hij het voor het eerst over de gemeente in Matteüs 16. En dan koppelt Jezus de gemeente meteen met strijd. Matteüs 16 vers 18 zegt ons: en ik zeg u ook dat u Petrus bent. Petrus, in het Grieks is Petros, betekent klein steentje. Nou, je gaat geen huis bouwen op een klein steentje. Maar op deze Petra, en dan verwijst hij naar zichzelf. Jezus is de rotssteen. Wij bouwen niet de gemeente op mensen, op instellingen, maar we bouwen onze gemeente op Jezus Christus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dus Jezus noemt de gemeente en tegelijkertijd zegt hij: er is strijd. Want de poorten des hels proberen de gemeente te overweldigen. Maar de Bijbel zegt ons: het zal de hel niet gelukken. Amen. Wij zullen overwinnen en we zullen blijven staan. We zullen zegevieren. De poorten van de hel zullen haar, de gemeente, niet overweldigen. Is dat niet een geweldig gegeven? Dat wij samen in de overwinning mogen staan. Dat wij weten, Jezus Christus gaat ons voor. Dus u bent geroepen om te strijden. De gemeente, wereldwijd. Wij zijn maar een lokale gemeente, wij zijn maar een kleine gedeelte. Maar wereldwijd zijn we geroepen om te strijden de goede strijd. Dit zijn de woorden van Paulus. Strijd de goede strijd van het geloof. Niet de goede strijd van het vlees, ik wil mijn deel hebben. Maar strijd de goede strijd van het geloof. Dat je in Jezus Christus blijft. Dat je vasthoudt wat God je gegeven heeft. Grijp naar het eeuwige leven waarin u ook geroepen bent. En de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Grijp naar het eeuwige leven. Is dat niet wat mensen willen? Zelfs de oude Egyptenaars weten, er is een leven hierna. En ze gaan hun farao's balsemen. Zodat ze denken nou, dat ze nog hun lichaam overblijft straks in een dynamaat. Mensen wereldwijd in Rimboes geloven, er is een God. Er is een leven hierna. Dus en God zegt, hij wil ons dat eeuwige leven geven. Dat is ons gegeven in Jezus Christus. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent. God heeft ons niet geschapen om te sterven in zonde. Maar hij heeft ons dat eeuwige, wat ook in hem is, heeft hij ons gegeven. Grijp naar het eeuwige leven. Nou, wat een goed soldaat doet, dat is overal zo. Als er oorlog is, dat betekent dat je leger al paraat moet staan. Dat je leger al getraind moet zijn. We hebben een leger in dit land en dat leger moet steeds oefenen en trainen. Ook al is er geen oorlog in Nederland. Maar in geval van strijd moeten zij dus al bedreven zijn in hun kunnen. Ze moeten weten hoe ze hun wapens moeten hanteren. Maar daarnaast moeten zij ook goed beschermd zijn. Als je de moderne soldaat ziet, ja, van die Amerikanen, dan zijn ze met alles toegerust. Ze bezitten alles. Kijkers voor in de nacht, dat ze in de nacht kunnen zien. En dat ze zelfs om de hoek kunnen kijken. Al die techniek hebben ze op dit moment. En dat is belangrijk voor u en voor mij. Dat wij eveneens voorbereid zijn, maar dat we ook beschermd zijn. Amen. God heeft niet zo bedoeld dat wij zeggen, strijd maar ik geef je geen wapenrusting. God weet dat er een hevige strijd heerst in de hemelse gewesten. En hij wil dat wij beschermd worden. Nou, in de Efeze 6, in datzelfde hoofdstuk, lezen wij dus verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Wij hebben zijn kracht nodig. Om te strijden heb je kracht nodig. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Nou, ik heb voor u het volgende gezegd van waarmee wij te strijden hebben. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dus niet tegen mensen. Ook al haten mensen ons. Ook al zijn mensen tegen ons. Toch is onze strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden. Tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Oftewel tegen Satan en zijn leger. Tegen de geestelijke machten van het kwaad. In de hemelse gewesten. Als je ziet nu in deze tijd, hoe is het mogelijk dat mensen elkaar afslachten? We leven toch in een moderne tijd, je zou toch zeggen nou, dat wij beter weten. Maar er zijn geestelijke machten van het kwaad, die mensen proberen te beïnvloeden. In de hemelse gewesten, neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Nou, de vraag is, wat zijn onze onderdelen? Wat zijn die onderdelen van de wapenrusting? Ik ga het vandaag niet behandelen, maar ik ga het heel snel zeggen. De gordel van de waarheid. We zitten bij de waarheid vandaag. Amen, de waarheid maakt ons vrij. En dat is belangrijk. De gordel is belangrijk. We denken maar aan gewichtheffers. Hoe zwaar het gewicht, dan moeten ze een gordel hebben om hun rug, om hun lichaam steun te geven. En we hebben de waarheid van Jezus Christus aan onze zijde die ons steun geeft, die ons kracht geeft, de gordel van de waarheid. Maar ook het borstharnas van de gerechtigheid. Het is de gerechtigheid van Jezus Christus die ons beschermt. De borst maken, dan wordt jouw hart, je organen worden beschermd. En Gods gerechtigheid, de gerechtigheid van Jezus Christus beschermt ons. Satan zal ons beschuldigen, maar Jezus kan zeggen, Vader, ik ben voor die en die gestorven. En ze zijn gerechtvaardig in mij. Bent u niet blij dat wij gerechtvaardig zijn in Jezus Christus? Dat het oude vergeven is, onze zonden, onze ongerechtigheden. En dat wij nu beschermd worden door die gerechtigheid van Christus. Maar ook de schoenen van de vrede. Dit is onze roeping. Waar we ook gaan, waar onze voeten ons brengen. De Bijbel zegt dat wij die schoenen van de vrede aan moeten doen. Je brengt geen haat en nijd bij mensen. Je komt niet bij mensen om kwaad te spreken over wie dan ook. Soms is het zo. Is het zo gezellig dat je opeens praat over die en die. Dat is niet de bedoeling van samenkomen. De Bijbel laat ons zien, kwaadsprekerij, roddel is kan geen plaats hebben in het leven van de christen. Als God u laat zien van een broer of een zus, dat betekent dat God zegt, bid voor die persoon. Amen. Maar weet u wat wij soms doen? Soms gaan we vertellen aan een ander en zeggen wij, oh, bid maar voor die persoon. Maar je hebt wel verteld en die andere persoon vertelt weer aan de andere, ja, bid maar voor die persoon. En zo gaat de hele het verhaal, het is een ronde door. Maar we zijn geroepen om vrede te brengen. Zalig zijn de vredestichters. Bent u een vredestichter? We hebben niet mensen nodig die meer hout op het vuur gooien, dat het de ruzie al nog groter wordt. Maar we hebben vredestichters nodig. In bijzonder in de gemeente. Maar ook het schild van het geloof. Het is uw geloof in Jezus Christus dat u beschermt. Het is een schild van het geloof. Ziet u, als u angstig bent, Satan vuurt zijn vurige pijlen op u af, dan heeft u een schild nodig. En u weet, de Romeinen hebben niet een klein schild, maar een groot schild. Ja, dat bijna het hele lichaam bedekt, beschermt. En dat hebben wij nodig. Maar ook de helm van de zaligheid. De helm. Dat je weet, ik ben behouden in Jezus Christus. Uw denken bepaalt wat u doet. Uw denken bepaalt wat u gaat zeggen. Uw denken bepaalt hoe u gaat reageren. Maar het is heel belangrijk dat wij de gedachte van Christus hebben. Dat ons zaligheid, ons deel is. Heer, de duivel zal zeggen, je bent een verslagen persoon. Maar zaligheid zegt mij, nee, Jezus Christus heeft jou de overwinning gegeven. Dit zijn de onderdelen van de wapenrusting. En het laatste, u moet zien van 1 tot met 5, dat zijn delen die u beschermen. Schoenen die u beschermen. En borsthangers die u beschermen. Een helm die u beschermen. Maar er is maar één wapen. Dat is het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. En als we eigenlijk nog eentje moeten bijnemen, dat is ook gebed. Gebed is eveneens een wapen. Als wij roepen tot God, dan is God degene die ons hoort. God heeft zichzelf verplicht als de ware. De Bijbel zegt ons, roep mij aan en ik zal u antwoorden. God heeft zichzelf verplicht. Als je tot mij bidt, ik zal jou horen. En natuurlijk als we bidden met een oprecht hart, met de juiste motieven, tot zijn eer, dan zal God horen uit de hemel. Nou, uiterst belangrijk is onze houding. Die wapenrusting is van groot belang. Maar als je houding verkeerd is, heeft de hele wapenrusting geen zin. Kent u het verhaal van Goliath? Die elke dag het volk van Israël uitdaagde. Elke dag opnieuw. En niemand van het leger van Israël durfde het op te nemen tegen deze reus. Totdat David kwam. Maar in het paleis, daar heb je koning Saul. En koning Saul zegt aan David, ik heb een wapenrusting voor je. En u weet, de koning krijgt altijd het beste van het beste. En zegt, hier is mijn wapenrusting, David, gebruik die maar. Kunt u zich voorstellen, je hebt een wapenrusting, maar je bent een bangerik. Als je toch een geweldig wapenrusting hebt, ga dan uit en strijd tegen Goliath. Dus je houding is belangrijk. Dus koning Saul heeft een wapenrusting, maar hij is bang, hij is bevreesd. Hij durft zijn wapenrusting niet aan te doen en het zwaard op te heffen. Maar hij zegt het wel aan David, gebruik dit maar. Maar David zegt, nou, ik ben een jongeling, uw harnas past mij niet. En u weet, koning Saul is een groot persoon. Dus maar, je houding is belangrijk. Je kunt een arsenaal aan wapens hebben, maar als je niet weet hoe je moet staan, Als je niet weet hoe je moet, je houding moet hebben in het geestelijk leven, dan is dat nog een zwakheid. Dus de Bijbel zegt ons, bekleed u met de hele wapenrusting God, opdat u stand kunt houden. Dat heeft te maken met je staan, dat heeft te maken met je houding. Tegen de listige verleidingen van de duivel. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden. Daar heb je weer het woordje stand, dat je kunt blijven staan. Op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, de stand kunt houden. En dan, je ziet hier dus vers 11 en daarna vers 13 en dan vers 14. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Houd dan stand. Ik wil nog even teruggaan. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Je doet dat aan. Waarvoor? Opdat, dus met het doel. Je hebt een reden waarom je die wapenrusting aandoet. Met het doel opdat u weerstand kunt bieden. Dus God geeft mij bescherming voor mijn gedachten, bescherming voor mijn hart, bescherming voor mijn voeten, bescherming voor alles. Een groot schild. Waarom? Opdat ik weerstand kan bieden. Opdat ik weerstand kan bieden. Nou, dat zegt wat. U moet begrijpen dus waarom wij die wapenrusting hebben. Waarom benadrukt de Bijbel steeds houd stand, houd stand, houd stand, weerstand bieden? Waarom benadrukt Paulus dat? Weerstand bieden. Want velen begrijpen niet waarom wij die wapenrusting nodig hebben. Sommigen denken, ik heb die wapenrusting nodig om overwinning te behalen. Is dat zo? Maar Paulus zegt, nee, je moet stand houden. Dat betekent, die overwinning is al gegeven. Want wij zingen, we kennen het lied, hij heeft de overwinning behaald. Jezus heeft de overwinning behaald. Kunt u amen zeggen? Christus heeft de strijd gestreden. Hij heeft de overwinning behaald. En nu geeft hij de overwinning aan ons. Hij heeft de grond waarop wij staan gegeven. Dit is van jou. En nou zegt Paulus, dus houd stand. Zorg ervoor dat je je grond niet verliest. Zorg ervoor dat Satan jouw stukje land niet inneemt. Maar dat jij stand houdt. Die wapenrusting waarvoor is dat niet om te strijden, om Satan te verslaan. Hij is verslagen. Hij is reeds verslagen. Maar nu moet ik juist stand houden om ervoor zorgen dat hij mijn stukje grond, dat God mij en u heeft gegeven, niet wegneemt. Nou, het doel van de wapenrusting is dus om mij te helpen, om u te helpen, weerstand te kunnen bieden. Zonder die wapenrusting van God kan ik geen weerstand bieden. Als ik die wapenrusting niet aan heb, ben ik zomaar een prooi. Die vurige pijlen raken mij van alle kanten. Dan denk ik kwaad, dan spreek ik kwaad, dan doe ik kwaad. Als ik die wapenrusting niet aan heb, zijn we kwetsbaar. God weet, wij hebben die wapenrusting nodig. En wij moeten weten, het is Jezus Christus die ons die overwinning heeft gegeven. Dat is wat Galaten 5 vers 1 zegt. Staat dan in de vrijheid waarmee Christus jou vrijgemaakt heeft. Sta in die vrijheid. Je hoeft niet meer te strijden voor die vrijheid. Hij heeft die vrijheid voor ons gekregen. Ja, dus de grond waarop wij staan, geestelijke grond, God zegt, dit is van jou. Kunt u dank u Jezus zeggen? Hij heeft ons gegeven die overwinning. Wat kan ik doen in kleine kracht tegen Satan? Wat kon David doen tegen Goliath? Niets. Maar hij zegt, in de naam van de Heer zal ik hem verslaan. Ziet u, David kent ook het geheim. Dat is niet mijn slinger, dat is niet mijn steen. Maar in de naam van mijn Heer zal ik deze Goliath verslaan. Dus Jezus heeft ons overwinning gegeven. Hij schenkt het aan ons. En dan zegt de Heer, houd stand, houd vast. Hoe vaak zegt Paulus ook, houd vast wat je hebt ontvangen. Laat je niet beroven. Hoeveel christenen zijn beroofd van hun zegeningen? Hoeveel christenen zijn leeg in plaats dat ze vol zijn van blijdschap? Hoeveel christenen raken in paniek en ze zeggen, ik zie het niet meer zitten? Maar dat is niet de toestand. Maar wees een goed soldaat van Christus. Nou, Wie van u weet dat wij rijk gezegend zijn? We zijn rijk gezegend in Jezus Christus. Niet omdat wij gestreden hebben en die rijkdom hebben verkregen, maar de Bijbel zegt ons in Efeze, dit is allemaal Efeze, Efeze 1 vers 3, gezegend zij door God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Amen. Hij heeft u en mij gezegend, niet met enkele, maar met alle geestelijke zegen in de hemelgewesten, maar dan wel in Christus. Christus heeft het voor ons verkregen. Hij is voor mij gestorven. Hij is door de dood gegaan en weer opgestaan. Maar nu hij opgestaan is uit de dood, zijn wij door God gezegend. Met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Alles wat de hemel heeft, God zegt, dat is ook voor jou. Nou, dan ben je rijk. Amen. Ik weet niet waarom sommige christenen zeggen, ik ben zo arm, maar ik ben rijk in Christus Jezus. Ik ben rijk. Alleen moet je dat beseffen dat je rijk bent. We zijn rijk gezegend. Daarnaast zitten wij ook nog met Christus in de hemelse gewesten. Efeze opnieuw, vers 2, vers 6. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dus er is eigenlijk, de christen kan twee posities, een aardse positie, maar ook een hemelse positie. Want wij zijn, hij heeft ons met hem opgewekt, dat is al voltooide tijd, al gebeurd, en met hem in de hemelse gewesten gezet, dat is ook voltooide tijd, is ook al gebeurd. Hij heeft mij gezet in Christus Jezus, u en mij, wij zijn mogen als het ware met Jezus zitten. Nou, dat is een groot voorrecht. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. Wat een erfenis. Maar daarnaast heeft hij ook ons gezet in Christus Jezus. Nou, nu zegt Paulus, houd stand. Houd vast die rijke zegeningen. Houd vast jouw positie in Christus. Want daar is een vijand die ons wil verstoten van onze plaats. Wat hetzelfde met Eva gebeurt aan Adam. Ze waren geplaatst. Ze hebben door God op een hoge positie en heerschappij. En Satan was hem gelukt om deze twee van een positie te stoten. En nou zegt Paulus aan ons, door die wapenrusting aan, nogmaals niet om rijk te worden, we zijn al rijk in Christus. Niet om voor onze positie te vechten, nee, we zijn al gezet in Christus. De wapenrusting is ervoor om stand te houden. Dit is van mij, dit is van ons. Wat God ons heeft gegeven, de geestelijke grond. En u houdt vast, want er is een vijand die op uit is om ons te beroven van onze zegeningen. Als wij maar dat weten. In ons dagelijks leven is Satan ons uit. Al meteen als wij opstaan om ons te beroven van onze tijd, dat wij geen tijd hebben voor God. Om geen tijd om aan hem te denken, aan God te denken. En dan gaan we ongewapend de dag in. Iemand heeft gezegd, voordat ik mensen zie, wil ik eerst God zien, want anders loopt het verkeerd. Amen. Als ik eerst als mensen zie, dan krijg ik meteen ruzie. Maar als ik eerst God heb gezien en hij geeft mij rust, hij geeft mij vrede, hij geeft mij raad hoe ik met dingen om moet gaan, dan gaat het goed. Ik moet eerst God zien, iedere dag opnieuw. Omdat u rijk gezegend bent en met Christus bent gezet, dient u op uw houding te letten. Die wapenrusting is heel belangrijk, maar dat is niet alles. Nogmaals, je kan een wapenrusting hebben van goud, van het beste materiaal, maar als daar geen moed is in u om stand te houden, u durft eerst uw wapenrusting vast te houden. Efeze 4 zegt, vers 1 zegt daarom, zo roep ik de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Wandel, dat is je houding. Hoe sta je in het leven? Paulus zegt, ik ben een gevangene in de Heere. Soms letterlijk dat hij in de gevangenis zit. En hij roept ons op tot een wandel die de roeping waarmee je geroepen bent waardig is. Komt mijn wandel overeen met wat ik geloof? Komt mijn wandel overeen met wat de Bijbel zegt? Komt dat overeen of is dat verschillend? Ik heb Lucy zijn nog van de week Steven een programma gezien. En daar zegt de voorganger, er zijn christen die het eigen christelijk geloof creëren. Ze zijn bekeerd, ze hebben Jezus aangenomen, maar daarnaast sluiten ze de Bijbel en ze gaan God dienen op hun eigen manier. Is dat de bedoeling? Is dat de bedoeling dat je Jezus aanneemt en je bekeert en je eigen weg gaat en je houdt niet rekening met Gods woord? Is dat de bedoeling? Je creëert je eigen godsdienst. Je creëert je eigen geloof en nog steeds, Gods woord is wet. Het is, als de Bijbel dit zegt of dat zegt, dan heeft het God zo bedoeld voor u en mij. Ik dien het woord van God van A tot Z te geloven. En als ik niet geloof, dan moet ik zwijgen. En als ik niet geloof, dan kan ik dat ook niet prediken. Als ik niet 100% achter dit woord kan staan, dan moet ik niet hier gaan prediken. Maar van ons wordt geacht dat wij het ganse woord serieus nemen. Het is Gods woord. Niet mijn woord, maar Gods woord. Dat wij Gods woord hanteren. Zo roep ik de gevangenen in de Heer op tot een wandel die de roeping waarmee geroepen men waardig is. Hij ziet Paulus, die christen, en ze geloven in Jezus, maar ze doen maar lukraak. Ze doen maar wat goed is in hun denken. Dat is wat ook de Bijbel zegt. Er is een weg die goed denkt, dat wij zeggen, dat is een goede weg. Maar uiteindelijk is dat een weg des doods. Het is belangrijk, hoe wandelen wij? Komt uw wandel overeen met de roeping waarmee Christus u geroepen heeft? Als God naar ons kijkt, zal God zeggen, ik ben blij met jouw wandel, hoe jij leeft. Hoe jij wandelt, hoe jij spreekt, hoe je denkt, ik ben daar trots op. Kan God dat zeggen aan ons? En dat is wat Paulus hier bedoelt, jouw houding. Als je harnas compleet is, en ziet er geweldig uit, maar als je houding niet goed is, word je nog verslagen. Ik neem aan bij een voorbeeld. Stel voor dat je een wapenrusting hebt. Je hebt alles, je bent goed beschermd, maar je bent dronken. Zul je de strijd overwinnen? En je kan eens niet een rechte lijn lopen. Je kan eens niet de vijand raken, omdat je dronken bent. Dus je houding is van groot belang. Je kunt er de geweldigste outfit, wapenrusting hebben. Maar als je houding niet goed is, dan is dat jouw gietenspees. Dat is jouw zwakheid. Paulus zegt, zorg ervoor dat je wandelt, want Satan valt je aan op jouw wandel. Hé, dit is geen juiste wandel, dus dat is mijn kans om hem of haar te vloeren. Nog anders, wandel als een ware christen. Efeze 4, vers 17, dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heer dat u niet meer wandelt zoals de andere heiden wandelen. Dus er is dus een verschil tussen de christen en de niet-christen. Amen. Paulus zegt zo, wandel daarom niet meer. Al vroeger hebben wij zo gewandeld, allemaal. Maar nou, niet meer. Zijn we nieuw? Oh, wat zijn we stil vandaag. Zijn we nieuw in Jezus Christus?
Amen.
Niet alleen maar van buiten, maar dat we opnieuw zijn van binnen vooral. Heer, maar ik ben helemaal vernieuwd. Vroeger zou ik meteen erop afgaan of reageren, maar nu is het rust en vrede. Ik reageer vanuit mijn nieuwe positie, vanuit mijn nieuwe leven. Dat is wat God wil. Dat u niet meer wandelt. Als u nog steeds dat oude mens in u naar boven ziet komen, dan gaat een alarm af. Gods geest zegt, let op je houding. Let op je houding. Zoals de andere heidenen. Er moet een verschil zijn. In de zinloosheid van hun denken. Wat ze doen heeft geen eeuwigheidswaarde. Als wij dingen doen, dan is dat de bedoeling dat het meetelt met de eeuwigheid. Dat het tot eer van God is. Heer, alles, zoals de Bijbel zegt, al wat gij doet, tot eer en glorie van God. Tot zijn glorie. Onze wandel. En daarnaast wandel in de liefde. Dat heeft weer te maken met je houding. Efeze 5 vers 2. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slagoffer tot een aangename geur. van God. Wandelen wij in de liefde? We kunnen soms zitten met iemand, oh, die ergde mij gewoon. Is dat de bedoeling? Paulus zegt, wandel in de liefde. Laat liefde overwinnen. Wat zegt de Bijbel over liefde? Liefde kent, denkt geen kwaad. Denken wij kwaad over anderen, over mensen? Dat heeft te maken met ons geestelijk leven. Dat wij, als wij nieuw zijn, dan moeten wij stand houden. Als wij kwaad gaan denken, dan heeft Satan vat op ons. Dan hebben wij de strijd verloren. Want de Bijbel zegt, wandel in de liefde. Wandel als een ware Christen. Wandel de overeenkomstig je roeping in Jezus Christus. En als we anders gaan wandelen, anders dan wat God bedoeld heeft, dan hebben we al de strijd verloren. Dan hebben we al de strijd al in onze gedachten verloren. En Paulus wil ons daarvoor waarschuwen, dat wij weten hoe wij wandelen. Nou, wandelen als kinderen van het licht. Paulus spreekt steeds over wandelen. Efeze 5 vers 8. Want u was voorheen duisternis. Ik was voorheen duisternis, u was voorheen duisternis. Maar nu bent u licht in de Heere. Amen. Ze hebben licht in Jezus Christus. We mogen dat licht laten schijnen. Wandel als kinderen van het licht. Het is niet automatisch. Want als het zomaar automatisch gaat, hoeft Paulus dit niet te zeggen. Maar er is een vijand die zelfs in ons oude natuur, die de neiging heeft om steeds terug te gaan, om terug te gaan naar die duisternis. Teruggaan naar het oude leven. Terug te gaan naar het oude patroon. Maar Paulus zegt, wandel als kinderen van het licht. Wat je in het licht doet, dat is openbaar. Wij moeten niet twee gezichten hebben, zoals men zegt. Je bent wat je thuis bent. Wat je hier niet durft te doen, dat doe je thuis. Of niet? Je bent wat je thuis bent. Hier kunnen wij vriendelijk zijn, maar soms kunnen we thuis grof zijn naar onszelf, naar onze partner, of niet? Ben ik de enige? Ja, dat kan niet. Wandel als kinderen van het licht, zowel hier in Gods huis, als thuis waar je woont. Amen. Dat je geliefden van jou kunnen genieten. Wat is die toch open en vrolijk en blij en bemoedigt mij. Weet je, thuis hebben ze ons nodig. U en mij hebben ze nodig. Onze houding, dat wij, als iemand down is, dat wij hem kunnen oprichten met onze houding. Kom, ik ga voor je bidden. Ik zal voor je zijn. En ons voorbeeld is van groot belang. Want je wandel wordt gezien door anderen. Wandel als kinderen van het licht. Wandel nauwgezet. Efeze, Paulus spreekt alleen over wandelen. Let er dan op. Dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. Zijn er wijze personen hier? Oh, weer weinig, hè? Zijn er wijze personen hier? Amen. God wil ons die wijsheid geven. Kennis kun je in de wereld krijgen, maar wijsheid is iets wat God ons geeft. Je kunt niet wijsheid kopen, maar wijsheid is iets wat God ons geeft. Wandel daarom nauwgezet, precies. Conform Gods woord. Zoals God zegt, wijk niet naar links. Wijk niet naar rechts. Maar blijf op mij weg. Nauwgezet. Creëer geen eigen religie. Maar volg Gods woord. Wat zegt Gods woord? En hanteer Gods woord. We moeten elkaar in Gods woord vinden. Amen. Als u iets zegt, als ik iets zeg, dan moet ik kunnen zeggen, nou, het staat hier. Het staat niet ergens in een ander boek, maar het moet hier staan. Amen? Ik heb er niks aan. Dus ja, maar dat staat ook in dat boek en van dat boek. Dat zegt mij totaal niks. Wij moeten elkaar kunnen vinden in Gods woord. Want het staat hier, broeder. Of het staat hier, zuster. Dat is belangrijk. En dan zijn we wijs bezig. Want als wij Gods woord lief hebben, naar Gods woord leven, dan zal God zegen op ons rusten. De geestelijke strijd heeft te maken met uw rijkdom. God heeft ons rijkdom gegeven en staat ons op uit om ons rijkdom weg te nemen. Als een vijand komt, dan komt hij op. He, om de Bijbel zegt, de dief komt om te stelen, te slachten en te verderven. Nou, de Satan is een dief. Wat wil hij stelen? Hij wil stelen mijn rijkdom. Wat ik heb gekregen in Jezus Christus. Maar die geestelijke strijd heeft dus ook te maken met mijn houding. Want als mijn houding al niet juist is, als mijn houding al niet past, dan zal de boze daar gebruik van maken. We strijden dus niet voor de overwinning, maar de overwinning is door Jezus Christus behaald. Amen. Maar we strijden vanuit onze overwinning. God zegt, Jezus Christus zegt, hier is mijn overwinning. Je moet dus vanuit die overwinning strijden. Kunt u mij volgen? Dus we strijden niet voor de overwinning, die is al behaald. Jezus zegt, het is volbracht. Maar wij moeten strijden vanuit overwinning. Heer, help mij die vrijheid te behouden. Stel voor dat een vijand u overrompeld heeft en een vriend heeft u bevrijd. Nu bent u dus vrij. En nou zegt die vriend, sta in die vrijheid. Zorg ervoor dat die vijand niet meer binnenkomt. Zorg ervoor dat de vijand jou niet opnieuw gaat knechten en binden en keten. Houd vast. Dus wij strijden niet meer voor de overwinning. Die hebben we al. Maar we strijden vanuit de overwinning in Jezus Christus. Laten we kijken naar een voorbeeld uit het Oude Testament. Jozua is de opvolger van een grote leider Mozes. En dan kan ik me voorstellen dat Jozua zichzelf ziet als een kleine schaduw, ja, ten opzichte van die grote Mozes. En dan zegt God het volgende in Jozua 1 vers 2. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op. Is een houding, opstaan. Niet blijven zitten, niet blijven treuren, niet blijven jammeren, maar sta op. Steek deze Jordaan over, dat is actie. Dat is actie, dus steek over. Maak die passen. U en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. En dan zegt vers 3, elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Elke voetstap die je maakt, Jozua, elk stukje grond waarop je je voet zet, dat is van jou. Is dat niet geweldig? Wat gaat u dan doen? Zoveel mogelijk voetstappen maken. Amen. Overal plaatsen. Hier heb ik gestaan. Daar is, dat is allemaal van mij. Maar daar heb ik gestaan. God zegt, ik zal het geven. Het is eigenlijk als het ware al gegeven. Is dat niet wat God zegt aan Abraham, Isaac en Jacob? Dat land zal ik jou geven. Dat is van jou. Ze hoeven dat niet meer te kopen. God zegt, dat is van jou. Maar jij moet in geloof gaan handelen. Jij moet die voetstappen gaan maken. Want elke keer als je gelooft en je maakt die voetstap, God zegt, dat is van jou. Maar als je begint te twijfelen, zei ja, maar die vijanden en die tegenstand, dat wil ik niet. Dan blijf je staan en je hebt geen grond gewonnen. Maar dat is je al gegeven. Dus claim in geloof wat God u al gegeven hebt. Wat heeft God u gegeven in Jezus Christus? De Bijbel zegt ons, hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. God heeft ons met alles gezegend. Nu is het belangrijk dat wij claimen, Heer, u heeft dit aan mij gegeven. Dus ook die vrijheid, ook dat stukje grond, wat kan Jozua zeggen, dat de Heer heeft mij gegeven. Het is belangrijk dat wij in geloof wandelen. Het geloof, de rechtvaardige zal in geloof wandelen, zegt Paulus. Nou, dat is belangrijk. Nou, claimen in geloof is echter niet voldoende. Blijven claimen. Wat je moet doen is die stappen maken, maar daarnaast heb je weer die houding. Wees sterk. Nou, laten we dat lezen in hetzelfde hoofdstuk. Jozua 1 vers 6. Wees sterk en moedig. Want u zult dit volk het land dat ik hun vader gezworen heb hun te geven. Dat is het al. God heeft gezegd, ik heb het al gegeven. In erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig. Door nauwlettend te handelen. Overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. We gaan wel volgens mijn regels wandelen, zegt God. Overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft, niet volgens jouw wet, Jozua, die je gaat maken, maar volgens mijn wet die ik Mozes heb gegeven. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Heb u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heer uw God is met u overal waar u heen gaat. Is dat niet geweldig? God is elke dag met ons. Dat land is voor jou. Ik heb het beloofd. Ik heb het gegeven. Maar je moet die voetstappen maken. In geloof. Overal waar je voet zet, waar je voet zet, dat is van jou. Maar om die voetstap te maken, heb je moed en durf nodig. Er zijn mensen die al lang in het geloof zijn, ze maken geen vorderingen in hun leven. Ze blijven nog steeds waar ze zijn. Passief zijn is geen optie. Satan wil dat wij passief blijven. Satan heeft geen moeite met christenen die naar de kerk gaan, als ze maar in slaap vallen in de kerk. Geen moeite. Als dan met niks doen met Gods woord. Je mag wel horen als je maar niet omzet in de aarde. Want daar houdt hij niet van. Dus als wij passief blijven, als wij niks blijven doen, als wij Gods woord niet verkondigen, als wij niet leven naar de wil van God, dan heeft Satan geen moeite met ons. Maar het is belangrijk, daar zit ook ons kracht, dat wij Gods woord in praktijk brengen. Daarvoor heb je moed nodig. Heb ik u niet gezegd? Heb u niet geboden? Dit is een bevel. Wees sterk en moedig. Zelfs als wij bijvoorbeeld willen getuigen. Is het makkelijk om te getuigen? Soms zeg je, wat moet ik zeggen? Wat zullen de mensen van mij zeggen? En we worden verlegen of we worden bang en we zeggen maar liever niks. Maar de Bijbel zegt, wees sterk en moedig. Je hebt moed nodig. Wat heb je aan wapenrusting? Als je niet moedig bent, blijf je nog thuis met je hele wapenrusting. Gebeurt er niks. Je hebt een houding nodig. Je zegt, nou, kom maar. Ik ga ervoor. Wees sterk en moedig. Zijn er hier sterk en moedige christenen in deze plaats? Amen. We zijn niet geroepen om passief te zijn, om bang te zijn. Om te vluchten voor de duivel of te vluchten voor de vijand. Maar wees sterk, heb je het niet geboden. En God zegt keer op keer op keer, wees sterk. Maar wees sterk en moedig. En zo is het precies hetzelfde ook in deze tijd. Wees sterk en moedig. Dat je je grond niet verliest. Dat je je rijkdom niet verliest die God jou gegeven heeft. Zorg ervoor dat je niet kwijtraakt die dingen die God je geschonken heeft. Hier is een voorbeeld. Dat wat je hebt gekregen, dat je toch kwijt kunt raken. En dat is triest. Dit is wat Paulus eigenlijk wil zeggen in Efeze. Houd stand. Wat moet je stand houden als je al iets bezit? En dan moet je stand houden. Je bezit vrijheid, je bezit een stukje grond. Houd stand, houd het vast. Hier hebben we een voorbeeld dat het volk niet stand hield. En dan verliezen ze wat God hen heeft gegeven. Rechters of richteren, het oude woord. Hoofdstuk 2, vers 11. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heer. Dus hun houding veranderde. Je wandelt dus niet meer zoals Mozes gezegd heeft. Of je wandelt niet meer zoals voor ons, zoals het woord van God dat aan ons zegt. Dus ze wijken dus af. Deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heer. En zij dienden de Baals. Hé, wacht eens even. Ze hebben God verplaatst. Ze hebben Baal in de plaats gezet van de Heere God. God is niet blind. God is niet doof. En de Bijbel zegt, zij verlieten de Heere. Wat een verdriet. Doe je God aan. God die je vrijheid heeft gegeven. God die je gegeven heeft. Je hebt eerst hoeven te strijden. God zegt, ik heb het je gegeven. Wat een verdriet doen wij God aan. Als wij onze eigen wegen kiezen. Zij verlieten de Heer, de God van hun vader, die hen uit het land Egypte had geleid. En gingen achter andere goden aan, goden van de volken die rondom hen woonden. Dat is de misleiding. We leven in een tijd van misleiding. Daar zijn de volken hadden hun eigen goden. En dat doet christen. Wij kijken ook naar al die goden, naar de idols, de idols. En dan gaan we ook achterna. En wij verliezen God uit het oog. Zij bogen zich voor hen neer en verdekten de Heer tot toren. Een God? Ah nee, dat willen we niet over hebben. Voor God buigen? Nou, lang niet meer. We willen buigen voor Baal. Wat een trieste geschiedenis. Maar dat kan ons ook vergaan. Precies hetzelfde. Paulus zegt, houd stand. Houd vast. Want zij verlieten de Heer en die de Baal en de Astartes. Toen ontbrandde de Heer. Dit is Gods heilige rechtvaardigheid. Wat God verboden heeft, kan God niet zegenen. Toen ontbrandde de toren van de Heer tegen Israël en hij gaf hen over in de hand van de plunderaars die hen plunderden. Hij leverde hen over in de hand van hun vijanden van rondom, zodat zij niet meer konden standhouden. Daar hebben we het woord standhouden. Paulus zegt God stand. Maar als we afwijken van Gods woord, kunnen wij geen stand houden. Hij leefde hem over in de hand van hun vijanden van rondom, zodat zij niet meer konden stand houden tegen hun vijanden. Christen, wij hebben een vijand. Nou zegt Paulus, houd stand. Christus is bij je, God is bij je, hij heeft je een wapenrusting gegeven, hij wil je moed geven en durf als je het nodig hebt. Hij wil je wijsheid geven, maar houd stand. Dat dit niet ons verhaal wordt. Oh, ze kunnen geen stand houden tegen de vijand en ze hebben alles verloren. En zo kunnen christen arme christen worden, kunnen christen ellendige christen worden. Waarom? Omdat ze alles verloren zijn. Ze hebben alles kwijt, ze zijn alles kwijtgeraakt. De Bijbel zegt, dit is een, wat gebeurt in het Oude Testament, is als voorbeeld voor ons. Hoe het niet moet. Soms zijn er mooie dingen dat het, hoe het wel moet. Maar dat wij leren van de geschiedenis. Zelfs wat God je geeft, kun je kwijtraken als jij niet stand houdt. God wil alles geven. God kan alles geven. Maar als wij niet stand houden, houd stand, zegt Paulus, dan verliezen wij. Dan verliezen wij. Hetgene wat God ons heeft gegeven. Dat is triest. Wat erop aankomt is dat wij vasthouden onze Heere God. Satan wil gediend worden. Hij komt in de vorm van Baal. Of hij komt in de vorm van Astartes. In verschillende vormen afgoden. Hij komt in verschillende vormen. Aantrekkelijk. En als wij ons laten misleiden, dan verliezen wij God uit het oog. Dan laten wij God los. Maar God zal niet zwijgen. God zegt, is dat mijn dank? Wat ik jou geef? Is dat mijn dank? Ziet u, God is niet een... Ik weet niet wat soms denken. God is Sinterklaas, hij blijft maar geven. Maar God is niet blind. De Bijbel zegt ons, God laat niet met zich spelen. God is een heilige God. Verschrikkelijk is het om in de handen te vallen van de levende God, zegt de Bijbel. Ik ben niet bang om te vallen in een dode, in de hand van een dode God en die kan toch niks doen. Maar om te vallen in de hand van de levende God is een ander verhaal. Dezelfde God die ons opricht, dezelfde God kan mij laten vallen. Als je zo omgaat met mijn genade, als je ook zo omgaat met mijn liefde, kan ik jou niet onderhouden, kan ik jou niet blijven dragen. God zal zichzelf tegenspreken. Dit geldt voor het volk van Israël. Zolang zij in Gods wet bleven, waren ze gezegend. Maar zodra zij van Gods woord afstapten en andere goden dienen, of God helemaal vergeten, zal God blijven zegenen? De geschiedenis zegt, dat kan niet. God levert het over. Hij laat de plunderaars komen. Maar zo ook in ons leven. Als wij God zijn handen loslaten, dan zullen wij in de handen vallen van de tegenstander. Dan kunnen wij geen stand houden. Wij kunnen geen weerstand houden, maar we kunnen ook niet stand houden. Dat is wat er gebeurt. We dragen de wapenrusting dus niet om te overwinnen, maar om ervoor te zorgen dat wij stand houden, dat wij niet beroofd worden door Satan. We willen niet beroofd worden van onze zegeningen. Maar boven alles willen we ook niet beroofd worden van onze God. Amen. Dat Jezus op de eerste plaats blijft in ons leven. Geen ander op de troon dan u alleen. Anders heeft het geen zin. Je gaat elke zondag naar Gods huis, maar aan het einde van de rit zegt God: sorry, ik ken je niet. Wie ben je? Dat komt omdat je in die gewoonte dingen kunt verliezen, je relatie met God verliezen. Ik besluit met het laatste wat Paulus zegt. Na alles wat Paulus heeft ontvangen in zijn leven, zeg hij het volgende: om deze reden, als ik denk aan de zegeningen, als ik denk aan de goedheid van God, als ik denk aan zijn genade, als ik denk wat nog komen zal in Jezus Christus, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Amen. Voordat je de strijd ingaat, buig voor de Allerhoogste God. Om deze reden buig ik mijn knieën. Ik ga de strijd in, maar ik weet, Jezus Christus is mijn Heer, ik zal voor hem buigen. Ik weet, de vijand is niet zwak, hij is sterk, maar ik weet, Jezus Christus is de Almachtige. En ik buig mijn knieën. Als je vergeet om voor Jezus te buigen, dan ga je voor een Baal buigen, dan ga je voor iemand anders buigen. Maar zorg ervoor dat je buigt voor de waarde van de levende God. Kunt u amen zeggen? Dat we zeggen, in mijn knieën buig ik alleen maar voor die ene redder en zaligmaker Jezus Christus. Hij die voor ons komen zal. Om deze reden buig ik. En als wij dat blijven doen, Heer, dank u wel, want u bent de Allerhoogste God. U bent de schepper van hemel en aarde. U bent degene die komen zal, u de koning der koningen, de Heer der Heer. Voor u buig ik mijn knieën. Zolang wij dat doen en zijn woord gehoorzamen, de wapenrusting aandoen en moedig zijn en sterk zijn, zullen wij stand houden tegen de vijand. In Jezus' naam. Laten we dit hebben.